Gemeente, aan de beurt van behandeling is de vijfde paragraaf van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigden Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. De gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf de belofte van het evangelie. De belofte van het evangelie. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe deze belofte luidt. In de tweede plaats willen we erop letten hoe deze belofte wordt verkondigd. En in de derde plaats willen we erop letten hoe deze belofte wordt vervuld. Dus de belofte van het evangelie, hoe deze belofte luidt. Voorts is de belofte des evangelies, en dan komt het, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoe die belofte wordt verkondigd aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden, staat er. En onze derde gedachte, hoe deze belofte wordt vervuld, met bevel van bekering en geloof. Gemeente, het woordje voorts, wat aan het begin van deze paragraaf staat, dat laat zien dat wij toegekomen zijn aan een nieuw deel van dit tweede hoofdstuk. In dit tweede hoofdstuk worden eigenlijk twee dingen aan de orde gesteld. Dat staat ook boven dit hoofdstuk. Er staat van de dood van Christus, dat is één, en de verlossing der mensen door deze, dat is twee. Dus de eerste vier paragrafen die wij nu behandeld hebben over de Dordtse leerregels, die gingen over de dood van Christus. We hebben gezien dat er alleen maar verzoening bij God is door voldoening. En dat offer van de Heer Jezus Christus, dat is een offer voor voldoening. En dat offer, dat zou genoegzaam zijn en dat is genoegzaam voor de gehele wereld. Voor iedereen. Maar het is niet efficiënt voor iedereen, weet u het nog? Het is alleen efficiënt voor de uitverkorenen, wel genoegzaam, maar niet bestemd. En dan komen we natuurlijk bij de volgende vraag, ja maar, hoe komt een mens daar dan aan? De toepassing, hoe werkt de Heere dat dan? En daarover gaat het in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Wat is het goed dat daar ook een apart deel van dit hoofdstuk aan gewijd wordt. Dat er niet alleen maar gesproken wordt over de verwerving. En dat onze vaderen zeggen, ja, de toepassing en hoe je eraan komt, ja, dat mag iedereen voor zichzelf weten. Nee, er wordt gesproken, hoe heeft Christus het verworven? Maar ook, hoe past Christus dat toe? Dat is het tweede gedeelte. En in die toepassing blijkt de Heere gebruik te maken van een belangrijk middel. En dat middel is de prediking. De prediking van Gods woord. Dat neemt in dit artikel en ook op andere plaatsen in de Dordtse leerregels een belangrijke plaats in. Want de Heere werkt middelijk. De Heere zou natuurlijk de verdiensten van Christus ook onmiddellijk kunnen toepassen. Maar het behaagt hem niet om dat zo te doen. Ja, het behaagt hem om dat te doen bijvoorbeeld bij vroegstervende kinderen. Die de prediking nog niet kunnen horen. Maar waarvan we toch gehoord hebben dat ook de verkiezing over hen gaat. Dus dan werkt de Heere dat onmiddellijk. En bij sommige personen met grote beperkingen. Die de prediking niet kunnen verstaan. Maar dat is niet Gods gewone weg. Gods gewone weg is om dat middelijk te doen door de prediking. En waarover gaat de prediking dan, jongens en meisjes? Wat moet in de prediking aan de orde komen? Twee dingen. In de eerste plaats moet een dominee preken over de wet. En in de tweede plaats moet een dominee preken over het evangelie. Over de wet wordt hier niet gesproken. Of, je moet eigenlijk zeggen, lijkt niet gesproken te worden. Want we zullen in onze derde gedachte zien dat het hier ook wel degelijk gaat over de wet. In de laatste gedachte gaat het over bekering. En bekering heeft alles te maken met de wet. Maar de nadruk in deze paragraaf valt op het evangelie. Waarom valt de nadruk op het evangelie? Wel, het gaat over de verzoening. En in de verzoening, daar voegt de wet niet iets meer toe. Het is niet zo dat een mens door doen en laten ook een stukje van de verzoening kan betalen. Nee, de verzoening is enkel en alleen op grond van het offer van Christus. Goddelozen worden gerechtvaardigd. En dat om niet. En daarom is het hier ook niet de plaats om te spreken, uitvoerig te spreken over de wet. Maar hier wordt uitvoerig gesproken over het evangelie. De wet heeft wel een functie, namelijk als een kenbron van de ellende en als een tuchtmeester tot Christus. Maar de wet heeft niet de functie van betalen. De wet heeft niet de functie van strafvermindering. En daarom gaan we het daar nu ook zozeer niet over hebben. We gaan het nu met elkaar hebben over het evangelie. We gaan het hebben over de belofte des evangelies. En de vraag is, wat wordt daar nu precies mee bedoeld? De belofte des evangelies die aan alle mensen zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld moet worden. Geldt dat van alle beloften in de Bijbel? Of is er onderscheid in beloften in de Bijbel? Wat verstaan wij onder de belofte des evangelies? Gemeente, u moet de belofte des evangelies wel onderscheiden van de belofte van het genadeverbond. De belofte van het genadeverbond zijn andersoortige beloften dan de belofte des evangelies. Je mag die twee niet vermengen. Alsof het één is. Dat heeft zelfs in het verleden binnen ons kerkverband geleid tot een schorsing van een predikant. Dus dat is iets belangrijks. Je mag niet de belofte van het genadeverbond zien als de aanbieding van het evangelie. Daar zijn de beloften van het genadeverbond en daar is het aanbod van genade. Dat is niet hetzelfde. En in deze preek gaat het voornamelijk, gemeente, over het aanbod van genade of de belofte des evangelies of hoe je dat ook zou willen noemen. De naam is denk ik niet zo belangrijk. Wat zijn de beloften van het genadeverbond? De beloften van het genadeverbond zijn geadresseerde beloften. Daar staat een adres op. Aan wie zijn die beloften gedaan? Die beloften zijn gedaan aan Christus. In de eeuwigheid, toen Christus zichzelf borg stelde dat hij al de voorwaarden voor de verzoening zou voldoen, toen heeft de Vader hem de belofte gegeven van de zaligheid van de zijnen. Ze zouden een nieuw hart krijgen, ze zouden gereinigd worden. Dat ligt allemaal vast in de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat zijn die beloften die heel vaak beginnen met de woorden ik zal. Vanmiddag hopen we over zo'n belofte te preken. Ik zal vijandschap zetten. Onafhankelijk van wat Adam en Eva gaan doen en hoe ze denken, zegt de Heer, ik doe dat. Ik zal vijandschap zetten. Of een belofte uit Ezechiël, ik zal een nieuw hart geven in het binnenste van u. Of ik zal rein water op u sprengen. Of ik zal mij doen overhouden, een ellendig en een arm volk. Het zijn allemaal beloften van het genadeverbond. Daar zorgt de Heere voor. Dat doet hij. Of u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Er zit een adres in die belofte en dat is degene die mijn naam vrezen. Dat is niet een algemene belofte. Of de Heer zegt tegen zijn discipelen, ik geef u het eeuwige leven. Dat is niet een algemene belofte, maar dat is een belofte aan zijn discipelen gedaan. En die belofte die maakt de Heer waar. Al die beloften zijn in Christus ja en amen. Ze zijn aan Christus geadresseerd en in de Heer Jezus Christus aan al de zijnen. Ik heb het vroeger dominee Moerkerke zo uit horen leggen, jongens en meisjes, en ik zal dat voorbeeld ook aan jullie vertellen. En dan hoop ik dat het duidelijk is. Het lijkt moeilijk, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Als de post thuis komt, wat doet je moeder dan? Of je vader? De post sorteren. Waarom? Nou, er is heel veel verschillende post. Er zijn bijvoorbeeld brieven. En die brieven zitten in een envelop en op die envelop staat aan de Heer. En dan wordt de naam van je vader geschreven. Of aan mevrouw en dan wordt de naam van je moeder geschreven. Dus het is niet zo dat jij zomaar die envelop mag pakken en zegt, hey, dat is voor mij. En je scheurt hem open, je gaat dat lezen, dat doe je toch niet? Dat is ook niet voor jou bestemd. Dat is een geadresseerde brief. Die is geadresseerd aan de persoon die daarop staat. Kijk, en zo is het met de beloften van het verbond. Dat zijn geadresseerde beloften. En de naam voor wie ze zijn, staan heel vaak in die belofte genoemd. Maar er is ook andere post. Er zijn ook heel veel poststukken waar geen naam op staat. En soms staat er ook niet eens een adres op. Soms dan valt er een heel pak door de brievenbus. En als jij daarin gaat kijken, dan denk ik niet dat je moeder boos wordt. Allerlei reclames zie je dan. En er staat niet, dat is alleen maar voor ouders om te lezen. Of dat is, nee, dat mag iedereen bekijken. Dat is ook voor iedereen bestemd. Dat hoeft normaal gesproken ook voor niemand verborgen te worden. Dat is algemeen. Kijk, en nu staan er ook beloften in de Bijbel die zijn ongeadresseerd. En dat noemen wij de beloften van het evangelie. Of dat is het aanbod van genade. Dat mag worden verkondigd aan iedereen, zonder onderscheid. Dat zijn beloften die vaak spreken over het eeuwige leven, maar ook de weg waarin dat eeuwige leven dan verkregen wordt. Namelijk in de weg van bekering en geloof. Vroeger werden zulke beloften wel eens genoemd voorwaardelijke beloften. Of geconditioneerde beloften. Dat betekent er staat een conditie in. Er staat een voorwaarde in. Toch is het misschien niet zo verstandig om te spreken over voorwaardelijke beloften. En waarom is dat niet verstandig? Nou, dan krijg je de indruk dat je zelf aan een voorwaarde moet voldoen om het eeuwige leven te verkrijgen. Want er zijn ook mensen die zeggen geloof en bekering, er zijn voorwaarden die je in eigen kracht moet voldoen om het eeuwige leven te verkrijgen. De remonstranten leren dat bijvoorbeeld. Dus dat is lastig om te spreken over voorwaardelijke beloften. Maar het is wel zo dat in die belofte daar wordt een weg getekend. Hoe krijg je nou het eeuwige leven? We gaan het daar straks over hebben in onze derde gedachte. Het eeuwige leven wordt verkregen in de weg van bekering. En in de weg van geloof. En zonder bekering en geloof zal niemand het eeuwige leven krijgen. Dat staat er al bij. En dat is een belofte, gemeente, die mag zo in uw brievenbus vallen. Die mag iedereen lezen in uw gezin. Die mag aan iedereen voorgesteld worden. De Heere geeft het eeuwige leven in een bepaalde weg. En die weg, die hoef je geen voorwaarden te noemen. Maar het is de weg waar langs de Heere dat uitwerkt. En die voorwaarden, als er al voorwaarden zijn, dan vervult de Heere die in het leven van de zijnen. Want Gods kinderen die komen erachter dat zij geloof en bekering en geloof nooit kunnen volbrengen. Dat dat iets is wat de Heere in hun hart moet werken. Maar dat mag iedereen verkondigd worden. De belofte des evangelies. En wat is de belofte des evangelies? Dat is dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, een iegelijk. Deze paragraaf is een reactie op de remonstranten. Want wat zeiden de remonstranten tegen de contra-remonstranten? Zij zeiden tegen de contra-remonstranten, tegen ons dus, jongens en meisjes, kijk, jullie zeggen dat geloof en bekering vruchten zijn van de verkiezing. Dus alleen mensen die uitverkoren zijn, die zullen gaan geloven en die zullen zich gaan bekeren. Dus jullie hebben eigenlijk alleen maar een boodschap voor de uitverkoren. Eigenlijk kunnen jullie het evangelie alleen maar verkondigen aan degenen die uitverkoren zijn. En voor de anderen hebben jullie geen boodschap. En dat is wat onze vaderen in deze paragraaf willen ontkrachten. En willen laten zien, wij hebben een boodschap voor alle mensen. Zonder onderscheid, zeker. Wij geloven dat het geloof een vrucht is van de verkiezing. Wij geloven dat niet alle mensen uitverkoren zijn. Wij geloven dat de Heer Jezus niet voor alle mensen gestorven is. Dat zijn Bijbelse waarheden. Maar dat neemt niet weg dat wij een prediking hebben, niet alleen voor de uitverkorenen, dat wij een prediking hebben voor de ganse gemeente. Dat er een aanbieding is, of een voorstelling, of een verkondigen, dat zijn verschillende woorden die in deze paragraaf gebruikt worden, voor allen, zonder onderscheid. En dat is het aanbod van genade. Dat is de verkondiging van de belofte des evangelies. Is het zo dat wij geen boodschap hebben voor mensen die niet uitverkoren zijn? Heeft Calvijn, de man van de verkiezing, heeft hij alleen maar een boodschap gehad voor uitverkorenen? En als u de preken leest van onze predikanten, in de loop der tijd zijn dat mensen geweest die alleen maar het evangelie gepredikt hebben aan uitverkorenen? Wel nee, dat is een karikatuur. Dat is niet zo. Trouwens, dat is in de praktijk natuurlijk ook helemaal niet mogelijk om dat te doen. Want een dominee weet helemaal niet wie dat eruit verkoren zijn. En dat kan hij ook niet weten. Dus dan zou de prediking een onmogelijke taak zijn. Wij hebben een boodschap voor jong en oud. Wij hebben een boodschap voor klein en groot. We hebben een boodschap voor arm en rijk. Denk maar aan Psalm 49. Wij mogen aan alle mensen verkondigen dat de grootste der zondaren nog zalig kan worden door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Niemand in de prediking wordt daarvan uitgesloten. En die prediking is niet in strijd met de verkiezing. Allen mogen horen wat er in Christus te krijgen is. Wat deden de herders, jongens en meisjes, toen ze bij de kribben van Bethlehem geweest waren? Toen gingen ze naar Bethlehem en toen maakten ze alom bekend het woord wat hun van dit kindeke gezegd was. Nou, dat is het aanbod van genade. Dat is de prediking van de belofte des evangelies. Dat hebben de herders gedaan, dat mogen wij ook doen. En gemeente, dat moet leiden in uw leven tot onderzoek of u deel mag hebben aan de Heer Jezus Christus. Of u die gemeenschap met de Heer Jezus Christus kent. Want als je geen gemeenschap hebt met de Heer Jezus Christus, dan heb je ook geen deel aan zijn weldaden. Die zijn alleen in hem te verkrijgen. Dat is de belofte des evangelies, die verkondigd mag worden. Dat is, jongens en meisjes, wat dominee Ledeboer ook deed. Had dominee Ledeboer alleen maar een boodschap voor de uitverkorenen? Nee, dominee Ledeboer zei, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat is een boodschap die komt tot alle mensen. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft. Prachtig onderwijs daarover ligt in de geschiedenis van de koperen slang. En de woorden die hier gekozen worden, die hebben ook alles te maken met de woorden die de Heere spreekt in Johannes 3, vers 16. Die in de gekruisigde Christus gelooft. Wat is dat in de gekruisigde Christus geloven? Wanneer gelooft iemand echt in de gekruisigde Christus? Hoe was dat in die geschiedenis van die koperen slang? Nou, veel mensen zeggen, kijk, je moet in de gekruiste Christus geloven, je moet hem door het geloof omhelzen. En dan ga je zien hoe ellendig dat je bent, dan ga je zonde leren kennen. Wedergeboorte is de omhelzing van de Heer Jezus. En dan kom je erachter hoe ellendig dat je bent. Of eigenlijk hoef je dat ook weer niet zo meer te leren, want je hebt alles al in de Heer Jezus Christus. Er zijn verschillende voorstellingen van. Maar gemeente, hoe ging dat nou? Hoe kwamen mensen tot genezing in die geschiedenis van die koperen slang? Die mensen waren gebeten. En er waren mensen die dachten, nou, dat valt wel mee, dat gaat wel over. En die mensen die zijn gestorven. Die hadden de koperen slang helemaal niet nodig. Maar mensen moesten eerst geloven dat hun kwaal dodelijk was. En die mensen waren er. En die zijn naar Mozes gegaan en die hebben hun zonde beleden. Je kunt het nalezen in Johannes 3 en in de geschiedenis van de koperen slang. Ze kwamen tot het inleven van hun onmacht en hun verdoemelijkheid. Er was van hun kant niets meer om zich te redden. En toen heeft de Heer een weg aangewezen. De Heer heeft tegen Mozes gezegd dat hij een koperen slang moest maken. Een symbool dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. En diegenen die geloofden dat hun kwaal dodelijk was, die rusten niet tot zij op die slang gezien hadden. Dus wat vereist het geloof in de gekruisigde? Gemeente, dat vereist een kennen van de ellende. Ja, dat gaat inderdaad vooraf aan het geloof in de Heer Jezus Christus. Een kennen van de ellende. Een ontdekken dat je een verlorene bent. Een komen aan het einde van de werken. Want als iemand zijn zaligheid zoekt in de werken, dan gelooft hij niet in de gekruisigde Christus. Het beleven een ten dode opgeschrevene te zijn. Adam worden voor God. Ik zou nog heel veel woorden kunnen gebruiken die u zo vaak hoort in de prediking, wat er nou bedoeld wordt met het leren kennen van je verlorenheid voor Gods aangezicht. En zolang als een mens zichzelf nog redt, dan kent hij zijn ellende onvoldoende om waarde te zien in de gekruisigde Christus. Maar die mensen die bij Mozes kwamen, nummer 21 vers 7, en die zeiden, we hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben, bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Schuldbeleidend volk. dat ging belijden de dood verdiend te hebben, want daarom waren die slangen gekomen. En die heen gewezen mocht worden naar die koperen slang, die verhoogde slang, die vonden behoud. Hij die de slangen zond ter ontdekking, hij wees ook het middel aan. Het geloof in de gekruisigde Christus. Geloof maar dat Mozes daarop gewezen heeft. Het middel der behoud. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waarom wordt hier nou gesproken over de gekruisigde Christus? U zegt dat is wel, ja, dat is best wel ver. Want daar begint het toch ook niet mee in het leven van Gods kinderen, met de gekruisigde Christus over het algemeen. Vandaag is de eerste Adventszondag. En zeker zal het vanmiddag ook wel gaan over het kruis van de Heer Jezus Christus, maar toch, de nadruk in deze weken valt op de geboorte van de Heer Jezus Christus. En niet op zijn kruis. Waarom wordt hier dan gesproken over de gekruisigde Christus? Gemeente, dit hoofdstuk gaat over de verzoening. En de geboorte van de Heer Jezus bracht geen verzoening. Het kruis van Christus bracht de verzoening. En zeker, het begon niet met het kruis. Maar wij mogen ook geen rust vinden buiten het kruis. Om de troost van de verzoening te beleven, hebben wij kennis nodig van het kruis van de Heer Jezus Christus. Die prediking van de gekruisigde Christus, die moet ons leren dat wij geen rust mogen vinden buiten dat offer. En die kennis die is inderdaad in het leven van Gods kinderen ook vaak nog zo gering. En daarom is de prediking ook ingesteld om de gelovigen te richten op dat offer van de Heer Jezus Christus. Daar zijn de sacramenten voor ingesteld, daar is ook de prediking voor ingesteld, opdat hun geloof verdiept worden. Want er is geen verzoening buiten het recht. Er is geen verzoening buiten het kruis van Christus. Dat pak dat viel van de rug van Christen, jongens en meisjes, pas toen hij kwam bij het kruis van Christus. En dat is wat al Gods kinderen willen leren. Want ze blijven lopen met dat pak. En dat is ook wat al Gods kinderen moeten leren. Geloof in de gekruisigde Christus. Nee, niet al Gods kinderen hebben zo'n volkomen geloof. Lees het maar na in het avondmaalsformulier, daar wordt ook gesproken over degene die zo'n volkomen geloof niet hebben. En nu is het avondmaal juist ingesteld om dat geloof in de gekruisigde Christus te verdiepen en te versterken. En die boodschap dat er nu verzoening ligt in de gekruisigde Christus, gemeente, die mag iedereen verkondigd worden. En dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, dat is wat. Wij zijn bezig om te verderven. Buiten het offer van de gekruisigde Christus zal men verderven. Wij zijn bezig te verderven. Zoals die mensen in de woestijn verdierven door de slangenbeet. En nu mag er nog een middel gepredikt worden aan de ganse vergadering Israëls. Dat de meerdere koperen slang, de Heer Jezus Christus, verhoogd is aan het kruis. En wie deel aan hem heeft, die zal niet verderven. Omdat Christus verdierf. Omdat hij de straf gedragen heeft, en daar hebben we het over gehad, die verwerving, dat was het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En in hem kan men recht krijgen op het eeuwige leven. En zal men recht krijgen op het eeuwige leven. Niet in de onderhouding van de wet, maar alleen in de prijs die de Heer Jezus Christus heeft betaald. Kijk, het zien op de koperen slang gaf recht op het tijdelijke leven. Maar het zien op Christus, dat geeft recht op het eeuwige leven. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Onze eerste gedachte, hoe die belofte luidt. Onze tweede gedachte, hoe die belofte wordt verkondigd. Want dan staat er welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden. Welke belofte, namelijk deze belofte, de belofte des evangelies, die moet onbeperkt verkondigd worden. Dat zijn die folders, jongens en meisjes. Die geestelijke folders zou je kunnen zeggen, die iedereen mag ontvangen, die voor iedereen bestemd zijn. Er zijn ook andere beloften, heb ik gezegd. En je ziet dat de Dordtse leerregels trouwens dat onderscheid zelf ook maken. De Dordtse leerregels gooien ook niet alle beloften op één en dezelfde hoop. En hun aanspraak is ook onderscheiden. Onze vaderen zijn heel voorzichtig geweest. Ze hebben hun woorden gewogen. Want bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8, daar gaan we later nog bij stilstaan. Maar daar zie je dat ze zich richten op de gelovigen. Dat is niet het algemene aanbod van genade, maar daar richten zij zich op Gods kinderen. En daar zeggen zij, hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Dus het eeuwige leven en de rust der zielen wordt niet aan de hele gemeente beloofd, zoals men in de drie verbondsopvatting leert. Maar dat wordt alleen beloofd aan de gelovigen. Dat wordt alleen beloofd aan Gods kinderen die tot hem komen en geloven. Welke belofte? Namelijk de belofte des evangelies aan alle volken en mensen. Ik weet niet wie de uitverkorenen zijn. Ik hoef het ook helemaal niet te weten. Voor mij is dat ook helemaal niet belangrijk. Wij brengen de boodschap van het evangelie aan alle mensen. En we maken geen onderscheid dat het wel aan de een en niet aan de ander verkondigd mag worden. De aanbieding van het heil, of de voorstelling van het heil, hoe je het ook zou willen noemen, gemeente, is aan alle mensen. Ja, maar dan zegt u, dominee, dat wringt toch? Want aan de ene kant zegt u dat de Heere Jezus niet gestorven is voor alle mensen, en aan de andere kant preekt u de gekruiste Christus aan alle mensen. Is dat iets wat wij op moeten lossen? Bavink zegt in zijn dogmatiek, het is iets wat wij niet op behoeven te lossen. Wij moeten doen wat de Heere van ons vraagt. En de Heere vraagt ons deze boodschap te verkondigen aan alle creatuur. En de toepassing, kijk, mensen die de toepassing gaan maken, en dat gebeurt heel vaak, die gaan een stap te ver. De aanbieding van het heil is wat anders dan zeggen, het is ook voor u. De Heere Jezus is ook voor u gestorven, als u het maar gelooft. Dat is een stap te ver. En dat onderscheid, dat willen onze vaderen glashelder maken tegenover de remonstranten. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen boodschap hebben. Dat wil niet zeggen dat er iemand in de kerk is voor wie het woord vandaag niet bestemd is. Welke belofte aan alle mensen, tot welke God na zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Ja, dat is ook een punt. Want die prediking van het evangelie, gemeente, die komt niet tot alle mensen hoofd voor hoofd. Jongens en meisjes, er zijn mensen die hebben het evangelie nog nooit gehoord. Die hebben nog nooit de kerstboodschap gehoord. Nog nooit. Jullie wel. En jullie gaan er ook mee bezig op school. Dat is een wonder. Heel veel scholen gebeurt dat niet. Op jullie school wel. Hoe komt dat? Hoe komt het nou dat jij hier in de kerk mag zitten? Hoe komt het dat jij het evangelie mag horen? Weet je wat de Dordtse leerregels zeggen? Dat is Gods welbehagen. Dat is een vorm van Gods welbehagen. Dus zij willen daar nog niet mee zeggen natuurlijk dat het zaligmakend is, maar eigenlijk doen ze hetzelfde wat onze vaderen zeggen in het doopformulier. Onze vaderen zeggen in het doopformulier dat je gedoopt mag worden dat is Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Dat de Heere je afzondert, dat is iets van zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Hij zorgt daarvoor. Dat je het evangelie mag horen, dat is zijn welbehagen. Moet je niet onderschatten. En als je de kerk terug toekeert, dan trap je God op het hart. Zul je dat niet vergeten? Misschien zijn er jongeren die plannen hebben om straks te breken met de kerk. Dan geef je een schop tegen Gods welbehagen. En je kunt iemand niet harder treffen, je kunt je eigen vader niet harder treffen dan dat je op zijn hart gaat staan. En met eerbied gezegd, je kunt de Heere niet harder treffen dan dat je het woord de rug toekeert. Hij maakt een onderscheid. We hebben gelezen in Handelingen 17 dat Paulus zegt, de Heere heeft tevoren de tijden geordineerd en hij heeft de woningen van mensen bepaald. Dat jouw ouders van de gereformeerde gemeente zijn, of je grootouders van de gereformeerde gemeente zijn, of dat heeft God zo bepaald. Dat je hier gedoopt werd, dat heeft God zo bepaald. Dat je hier onder deze boodschap mag zitten, dat is Gods welbehagen. Is het wel eens een wonder geworden? Dan is het geen last dat je naar de kerk moet, maar dan is het een wonder dat je naar de kerk mag. Wij horen tot de mensen die genodigd worden tot de bruiloft. Veel mensen worden niet tot de bruiloft genodigd. Maar de Heere zendt tot ons goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Alleen zijn de mensen, ja, de meeste kerkmensen die zeggen, ik heb een vrouw getrouwd, ik heb wat anders aan mijn hoofd. En een ander zegt, ik heb een akker gekocht, die moet ik eerst eens gaan beproeven. En een derde zegt, ik heb juk ossen gekocht en daar moet ik nodig mee aan de slag. Iedereen heeft een excuus. Maar ze kunnen niet zeggen dat ze niet genodigd zijn. En er zijn ook weer mensen die misbruik maken van die nodiging. Denk aan die man zonder bruiloftskleed. Die dacht dat hij gewoon even aan kon gaan zitten. Hij was wel genodigd. Hij was wel genodigd, maar hij was niet gerechtigd om zo te komen, zoals hij kwam. Dus ook Gods woord, gemeente, spreekt duidelijk, maar voorzichtig. Onderscheiden als het gaat over die nodigingen. Die komen tot allen, zeker. Tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. En die moeten verkondigd worden zonder onderscheid. Ik mag dat preken vanmorgen aan onverschillige mensen die in de kerk zitten. Ik mag dat preken aan ernstige mensen die in de kerk zitten. Ik mag dat preken aan jongens en meisjes. Ik mag dat preken aan oude grijzaars die het woord nog mogen horen. Elk een. Tot wie de Heere dat evangelie zendt, zonder onderscheid, moet de belofte des evangelies verkondigd worden. Verkondigd en voorgesteld, staat hier. Dat is ook een mooi woord. Voorgesteld, dat betekent als het ware uitgetekend, uitgeschilderd in de prediking. Wat er nu in de Heer Jezus Christus te krijgen is. Nee, toepassen kunnen wij het niet. Toepassen wil ik het niet eens. Want dan begeef ik mij op terrein waar ik niet hoor. En er zijn mensen die nemen mij dat echt kwalijk. Die zeggen, dominee, dat mis ik in uw prediking, dat stukje. Ja, dat klopt. Dat mist u zeker. En dat is heel bewust dat u dat mist. Want ik ga niet zeggen dat het voor u is. Dat de Heer Jezus voor u gestorven is. Ik ga wel preken voor wie de Heer Jezus gestorven is. Voor goddelozen en voor zondaren. En ik ga ook zeggen wie de Heer troost. En ik ga ook zeggen wie dat er in die verbondsbelofte met name genoemd worden. Wat dat voor mensen zijn. Maar ik ga een stap te ver als ik zeg, kijk, en dat bent u nu. Dat is nou voor u persoonlijk bestemd. Die toepassing, die maakt de Heilige Geest. Gelukkig wel. Want ik kan uw hart niet bereiken. Ik kan mij ook vergissen. En trouwens, we kunnen onszelf ook bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar de Heere gebruikt daar wel de prediking voor. De prediking is bediening der verzoening. En wij dan gezanten van Christus wegen. Ik zeg dat tegen iedereen vanmorgen. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Jong en oud. Klein en groot. Want die in de gekruisigde Christus gelooft. Die alleen ontvangt het eeuwige leven. Buiten Jezus, u kent toch die uitdrukking die zo vaak in de prediking ook gebruikt wordt. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. We gaan naar onze derde gedachte, hoe deze belofte wordt vervuld. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 2 en daarvan het 6e en het 7e vers. Vrees Heere macht en dienst zijn majesteit en welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2 vers 6 en 7. onze derde gedachte hoe deze belofte wordt vervuld. Met bevel van bekering en geloof. Het eerste wat mij opvalt, gemeente, dat is dat hier over twee dingen gesproken wordt. Bekering en geloof. In veel kringen wordt vaak alleen gesproken over geloof. Niet over wedergeboorte, niet over bekering, maar alleen over geloof. En dat geloof, dat wordt nog eens verondersteld ook. Dat heb je al. Alleen dat moet nog verdiepen, dat moet je sterker maken. De gemeente, de Dordtse leerregel spreekt over twee dingen. En de Heer Jezus spreekt de twee dingen. Johannes 3. Hij preekte over wedergeboorte en geloof. Hij begint met de wedergeboorte. Als hij Nicodemus aanspreekt. En pas in het tweede gedeelte gaat hij het over het geloof hebben. Het begint niet met het geloof in de gekruiste Christus. Pas is een deel van een citaat wat ik genoemd heb zo uitgelegd dat ik zou leren. Het begint niet met het geloof. Ja, zeker, het begint niet met het geloof in de gekruiste Christus. Het begint met wedergeboorte. En in de wedergeboorte wordt het geloof geplant. Wij houden geloof, wedergeboorte, geloof bij elkaar. Alleen dat wil niet zeggen dat alle wedergeborenen een zo'n geoefend geloof hebben dat ze in de gekruiste Christus geloven. En ik mag alleen mensen rust geven en wil alleen mensen rust geven die de gekruiste Christus leren kennen. Want zijn arbeid is de enige grond voor de verzoening, bekering en geloof. Dus twee dingen. En het tweede wat me opvalt, dat is ook de volgorde. Eerst bekering en dan geloof. Terwijl de volgorde die je meestal hoort is eerst geloof en dan bekering. Maar nee, onze Dordtse vaderen spreken over bekering en geloof. De bekering gaat voorop. Gemeente, hoe is er plaats voor de gekruiste Christus als er geen bekering is? Als het hart niet verbrijzeld is? Als we niet beseffen met de jongste zoon dat we alles verbeurd en verzondigd hebben en nergens meer recht op hebben. Hoe is het plaats voor de Heer Jezus Christus als de zondaar niet verbrijzeld is? Ja, maar u preekt dan alleen de Christus aan verbrijzelde zondaar. Nee, wij prediken Christus aan de hele gemeente. Maar wij zeggen wel, zal er echt plaats komen voor de gekruiste Christus? Dan moet je hart verbrijzeld zijn, mensen. Want zolang als je hart niet verbrijzeld is, dan zie je geen schoonheid en heerlijkheid en noodzakelijkheid in de gekruiste Christus. Calvijn zegt, Christus openbaart zich alleen aan ellendige en benauwde zondaren, dewelke zuchten, arbeiden en van ellendigheid uitdrogen. Christus openbaart zich alleen aan ellendige en benauwde zondaren, dewelke zuchten, arbeiden en van ellendige uitdrogen. Nou, en ik durf u te zeggen dat het een vermaak is om aan zulke mensen de gekruisigde Christus te preken. Die trekken de woorden uit je mond. Dat deed Paulus ook, jongens en meisjes, in de gevangenis aan die stokbewaarder. Dat was in één klap zo'n ellendige, benauwde zondaar. En Paulus predikte hem, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. En die boodschap die had ook zeker doel. En dat is nog zo, gemeente. Er zijn mensen in de kerk die luisteren daarnaar, die hongeren daarnaar, die begeren daarnaar. Dat merk je als dominee. En om dan over de gekruiste Christus te preken, dat is een vermaak. Dat is het liefste wat een predikant doet. Want daar gaat het om. Dat is het hart van de prediking. Wij begeren niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Met het bevel van bekering. En dat woordje bevel, dat laat zien dat het niet vrijblijvend is. Er staat niet met de wens van bekering en geloof, maar het staat er veel sterker met bevel. Dus dat betekent, een bevel moet opgevolgd worden. Een bevel mag je niet naast je neerleggen. Dus ik moet het aan uw hart leggen. En zo aan uw hart leggen dat je er niet onderuit kunt. En ik zou niet durven zeggen dat ik daarin geslaagd ben of altijd slaag. Dat is een worsteling. Om het zo aan uw hart te leggen. En de Heere geven mij dat. Jonge mensen ook. Om het zo aan je hart te leggen dat je er niet onderuit kan. Dat het woord zoveel gezag doet dat je ermee vastloopt. Dat je die eis van bekering niet meer naast je neer kunt leggen. Want wij maken van de eis vaak een wens. Maar de eis blijft staan. En ik geloof ook als de eis beleefd wordt, dan wordt het een wens. Maar de eis blijft staan. De profeten hebben opgeroepen tot bekering, het volk van Israël. Johannes de Doper heeft bekering gepreekt. Op een hele strenge, indringende wijze. De Heere Jezus predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heere Jezus gaf zijn discipelen de opdracht om te prediken de boodschap der bekering en vergeving der zonden. Paulus op de Areopagus, we hebben het samen horen lezen. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebben, verkondigt alle mensen al om dat zij zich bekeren. Dat is de weg, gemeente, waarin u zalig kunt worden. Dat is de weg waarin het plaats komt voor de gekruiste Christus. De weg van bekering, de weg van wederkeer, de weg van, wat was bekering ook alweer? Weet u dat we er een keer een prekenserietje over gehouden hebben? En toen zijn we twee woorden tegengekomen voor bekering. En het ene woord dat betekent de berouw hebben. Het ene woord dat zit van binnen. En het andere woord dat betekent de wederkeren, dat zit van buiten. Dus als je echt berouw hebt, dan blijkt het ook in de vrucht, bekering. Zie, noodzaak van bekering al beleving geworden, gemeente. Ik moet dat preken. Ik mag dat preken. En nee, de Duitse leerregels zeggen niet dat een mens zich dus bekeren kan. Want dan heb je ook weer mensen die vliegen gelijk door de bocht. En die zeggen, kijk, de Heere zegt, je moet je bekeren, dus je kunt het ook. Nee, diezelfde Dordtse leerregels, die zeggen ook dat je het geloof niet aan een mens moet toeschrijven. Er zijn mensen die halen dat regeltje van geloof en of bekering en geloof, dat halen ze uit de Dordtse leerregels. En dat is eigenlijk het enige wat ze voor ogen hebben. En de rest leggen ze allemaal naast zich neer. Maar wacht eens even. Diezelfde Dordtse leerregels die zeggen ook dat wedergeboorte nodig is. Diezelfde Dordtse leerregels die zeggen ook dat die wedergeboorte niet geschiedt door uiterlijke aanrading alleen. Niet door de uiterlijke prediking alleen. Of door zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan in de macht van mensen zou staan om wedergeboren te worden of niet. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet moeten prediken. En waar brengt die prediking? Als u dat gaat geloven, dan loop je ermee vast. En dat is de bedoeling. Het moet je in de klem brengen voor God. Zodat je nooit, nooit meer zalig kan worden dan alleen door de gekruisigde Christus. En heb jij zo je verlorenheid al ingeleefd. En zo niet, gemeente, dan kan ik de mooiste preken houden over de gekruisigde Christus, maar dan gaat het allemaal aan u voorbij, echt waar. Dan zie je er niks in. Dan zijn we net als het Joodse volk die Christus juist gekruisigd hebben. Wat moesten zij met zo'n koning doen? Er was totaal geen plaats voor. Maar die koning die werd nou juist de zaligheid van arme zondaren. Die prediking van de gekruiste Christus is de Joden een ergernis. De Joden. En de Grieken een dwaasheid. Maar ons, een kracht Gods tot de zaligheid. Dat zijn mensen die ontkracht zijn in zichzelf. En die buiten het kruis van de Heer Jezus Christus niks meer overhouden. En wat worden die verblijd met die prediking van de gekruiste Christus. Die mensen die mogen aan het sacrament van het heilige avondmaal wel eens versterkt worden en bemoedigd worden en verkwikt worden. Als hun geloof en betrouwen op die enige offerande aan het kruis geschiet, als op het enige fundament en grond onze zaligheid wordt gewezen. De gekruisigde Christus. En ook in de prediking. Als hij in het middelpunt mag staan. Dus de Heere werkt dat in die weg. De weg van bekering en geloof. Gemeente, de Heere schenke de wijsheid. Hij schenke de voorzichtigheid. Hij schenke de klem. Om deze dingen zo aan uw hart te leggen. Zoals onze vaderen dat bedoeld hebben. Ik begeer niet anders. En slaag ik daarin? In eigen beleving niet. Maar dat er dan ook maar gebed mag zijn. Of die prediking zo gehoord mag worden. Zoals hier verwoord. En dat het mag blijken in de vruchten. Dat er mensen verslagen naar huis gaan. Zoals op de Pinksterdag. Getroffen in het hart. Als onbekeerde in zichzelf. En geen rust meer vinden. Tot ze de gekruiste Christus hebben gevonden. Want welke vriend van de bruidegom zou daar niet blij mee zijn? Amen.